zitten. Ja. De naam Cor is al meerdere malen gevallen, deze dienst. Ik wil er ook kort nog even iets over zeggen. En misschien ken je hem helemaal niet en denk je van, joh, weet je, ik kom hier met een hele andere reden. Dat begrijp ik volledig. Maar het is misschien wel even goed om uit te leggen dat Cor is de vader van Anne Wil. En Thomas en Anne Wil zijn ontzettend goede vrienden van mij en mevrouw Bedien. Hun kinderen zijn ook ontzettend goede vrienden met onze kinderen. En we zijn samen opgetrokken. En op een gegeven moment werd onze vriendschapsband zo intens. Kwamen we daar zo vaak over de vloer. Op een gegeven moment kregen we eigenlijk Cor en Marjan er gratis bij. En ze hebben een soort van bemoeiliefde gehad altijd. Dat ze gewoon echt vanuit passie voor hun kinderen daardoor ook zich gingen bemoeien met ons. En gingen nadenken met ons. En gingen bidden met ons. Dus afgelopen week was best wel een aparte week voor ons. Ik weet dat er voor mezelf een gekke sfeer hing om mij heen en in mijn huis. Maar ik stond wel ingeroosterd om te spreken. En eigenlijk ook met een ontzettend mooi onderwerp. Namelijk, hoe zorg je dat je de juiste vriendschappen krijgt? En afgelopen week hebben we gewoon echt moeten ervaren dat je als vrienden soms ook gewoon door hele heftige dingen heen moet gaan. En vriendschap is iets wat zo ontzettend nodig is. En soms, het gekke is dus dat het niet mijn vader is. Maar toch voel ik de pijn omdat mijn vrienden pijn lijden. En ik wilde eigenlijk, het liefst zou ik niet spreken. Maar ik keek naar de boodschap. Gelukkig had ik die al, voordat ik het nieuws hoorde, al af. En ik dacht, ja, ik was zo enthousiast over die preek. Ik was zo enthousiast over die boodschap. En ik dacht, ja, dit is waarheid. En ik had echt bij sommige stukjes erbij gezet, hier moet je volume wat harder. Want hier moet je echt helemaal vol overgave erin gaan storten wat je hier zegt. Alleen voel ik dat nu niet meer helemaal zo. Dus mijn hart zit volledig in die preek, maar mijn hoofd misschien niet. En dat, waarom zeg ik dit? Ik wilde tegen jullie zeggen omdat ik juist jullie daarin wil meenemen. Eigenlijk is het een beetje de taak van de spreker om ook mensen mee te nemen en enthousiast te maken en te prikkelen en op te hitsen en soms op een positieve manier af te breken en dan weer op te bouwen. Maar wat je ook mag weten, dat als je op woorden hoort waarvan je denkt, wow, dit is goud, dit is super. Maar je ziet dat ik even die vibe niet heb, wakker elkaar dan aan. Hè? Dat mag ook. Je mag ook gewoon amen roepen. Als je denkt, wat zegt hij dat zachtjes, maar ik ben het wel met hem eens. Hè? Dat, soms voel je niet datgene wat je moet brengen, maar je weet gewoon, dit is waarheid van God. En je weet gewoon, dit mag ik delen. En vriendschap, dat is zoiets ontzettend belangrijks. En ik mocht vorige week zondagavond spreken bij een fisherman event. Dat is een event voor mannen. En het ging over de kracht van mannenkringen. Waarom is dat zo nodig? Waarom moeten mannen zulke vriendschappen hebben? En vrouwen natuurlijk ook. Maar ik weet niet hoe het komt, maar door Hollywood en door allerlei series en door posters van stoere mannen op motoren hebben mannen een bepaald idee van, Ik moet een soort alfa mannetje zijn, maar dan zonder wolfpack. Dus ik moet het een beetje alleen doen en ik moet een beetje alles op mijn, eigenlijk alles in mijn eentje doen. Dus het was ook een beetje mijn taak om die mannen te laten zien van, joh, het is ontzettend belangrijk om vrienden om je heen te hebben. Maar hetzelfde geldt ook voor vrouwen, maar die zaten daar gewoon toevallig niet bij. Dat was niet de doelgroep. En in de voorbereiding van die preek, toen merkte ik gewoon al heel erg dat er zoveel verhalen in de Bijbel staan van grote koningen, profeten, geloofshelden die dat eigenlijk niet alleen hadden gekund als ze geen vrienden om zich heen hadden. Als je denkt aan het leven van Daniel en zijn drie vrienden. Toen zij in ballingschap zaten. Als je denkt aan David in de periode dat hij eigenlijk al gesalfd was tot koning. Maar gewoon een ontzettend jaloerse, wrokkige koning achter zich aan had. En hij moest vluchten. Hij zat in grotten. Hij moest zich verstoppen. En daar ontmoet hij mannen in hetzelfde schuitje die ook met hem mee moeten knokken door het leven. En er staat een verhaal in het Nieuwe Testament van vier vrienden die zo te doen hebben met hun beste vriend die ziek is, die genezing nodig heeft, maar die niet bij Jezus kan komen. En dan zijn zijn vrienden die willen voor hem door het vuur gaan en met hem door het dak gaan. Dus wat doen zij? Ze gaan bij een wildvreemd huis, schoppen ze een gat in het dak en ze takelen hun vriend naar beneden. En zo waardevol is vriendschap. Want die man komt tot genezing, maar het was niet gebeurd als zijn vrienden niet dat geloof hadden voor hem. Maar het allerbelangrijkste was misschien nog wel dat ik zag dat Jezus zelfs vrienden nodig had. En vaak denken we, Jezus die had die 12 discipelen om zich heen verzameld. Hij was een soort goeroe. Als je misschien niet kerkelijk bent opgevoed, dan heb je misschien het idee van, ja, dat was zo'n man met een baard. En die had dan gewoon, natuurlijk had hij mensen nodig die hem helemaal gingen volgen bij alles wat hij deed. En dat was deels ook zo, maar op een gegeven moment zie je in het leven van Jezus momenten waarop hij in paniek raakt. Of dat hij bang is. En dan vraagt hij aan zijn vrienden, blijf wakker. Strijd met mij. Ik ben bang. En ik wil eigenlijk deze preek ook beginnen met een stelling die ik toen daar ook in heb gesteld. Toen ik zei dat Jezus vrienden om zich heen nodig had. Toen heb ik eigenlijk gezegd, als Jezus Christus, de Zoon van God, 100% mens, maar ook 100% God, vrienden om zich heen had, hoe durf jij het dan? Ja, ik zei toen, nee, ik ga het gewoon herhalen. Toen zei ik een beetje, maar dat was heel veel mannen, testosteron. Toen zei ik, hoe haal je het dan in je bottenkop om zelf ook te denken dat jij geen vrienden om je heen nodig hebt? We hebben allemaal vrienden om ons heen nodig. Maar dan hebben we ook goede vrienden nodig. En je hebt goede vrienden en je hebt slechte vrienden. En het probleem is dat je er soms pas achter komt of een vriend goed of slecht is in periodes dat je ze juist het hardste nodig hebt. En vriendschap, daar denken we soms heel makkelijk over. En sommige mensen, die denken juist totaal niet makkelijk over en die zijn heel erg bang voor vriendschap. Die zijn ooit teleurgesteld geraakt of een keer bedonderd of verraden door vrienden en die durven nu geen nieuwe vriendschappen aan. En ik wil een gedichtje voorlezen. Dit boekje die kreeg onze oudste zoon Isaac van zijn vriendinnetje Amy toen hij zijn vinger brak. Dat is ook vriendschap. En het boekje, dat staan allemaal gedichten in over vriendschap. En dit verhaaltje las ik hem een keer voor. En toen, degene die mij kennen, die weten dat alles wat gaat over kinderen en die dan pijn gedaan worden, ja, dan moet ik altijd huilen. Moest het proberen droog te houden tijdens het voorlezen. Het gedichtje gaat als volgt. Heeft Niek een zakje snoepjes in zijn handen op het plein, dan willen alle kinderen heel graag zijn vriendje zijn. Ze rennen vrolijk om hem heen en zeggen dat hij top is, maar gaan er allemaal vandoor zodra het snoep weer op is. En als Niek daarna in zijn eentje treurig op het schoolplein staat, dan kijkt hij naar de anderen totdat de bel weer gaat. Hij hoopt maar dat zijn moeder hem morgen weer zo'n zakje geeft, zodat hij in de pauze dan weer even vriendjes heeft. Ik denk dat de meesten van jullie die dit horen, luisteren, denken, oh wat zielig voor Niek. En ik durf er bijna van uit te gaan dat het merendeel van jullie zich identificeert tijdens het horen van zo'n verhaaltje met Niek. En dat je denkt, ja dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Of ja, ik heb vrienden die willen altijd dingen van mij. Of ja, ik weet hoe het is. Als je wel heel veel vrienden hebt als het goed gaat, maar dat je ze minder hebt als het niet goed gaat. En dat snap ik. Toen ik het las, dacht ik ook, oh, ik zag mezelf helemaal als Niek, helemaal zielig, met een leeg zakje snoep op het schoolplein. Ik dacht, ja, heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat is ook, hè, kinderen dreigen daar ook mee. Als je ruzie hebt, hoe vaak ik Isaac wel niet heb gehoord zeggen, dan mag je niet meer op een feestje komen. Of dan ben je nooit meer mijn vriend. Ja, weet je, zelfs kinderen weten al hoe belangrijk vriendschap is. Maar ze weten ook hoe, het is bijna een wapen wat je kan inzetten. Maar hoe kies je nou voor de goede vrienden? En wat gebeurt er als je voor de verkeerde hebt gekozen? Ik wil met jullie lezen een verhaal uit Genesis 13. En het is een verhaal van Abraham en zijn neef Lot. En voordat ik ga voorlezen vanuit vers 10, wil ik eerst even een stukje geschiedenis ervoor. Abraham die had ook een broer. En die had een zoon. En dat was Lot. En hij was eigenlijk, dat was natuurlijk in de cultuur dat ze altijd met z'n allen samenleefden. Maar op een gegeven moment stierf zijn broer. De vader van Lot stierf. En Abraham nam hem eigenlijk onder zijn hoede als zijnde zijn eigen zoon. Dus aan de ene kant een soort vriendschapsband, maar aan de andere kant ontfermde hij zich eigenlijk ook als een vader over Lot. En op een gegeven moment gaat het hun allebei heel erg goed. Ze hebben allebei hun eigen kudde. Die had Lot geërfd van zijn eigen vader. En ze worden groter en groter. En op een gegeven moment gaan hun knechten komen met elkaar in conflict. En dan zegt Abraham, dit kan zo niet langer, we moeten opsplitsen. Niet uit elkaars leven per se, maar we moeten een structuur aanbrengen waarin jij een gebied hebt wat van jou is. Ik heb een gedeelte wat van mij is. En jij mag kiezen. En vanaf dat punt, vanaf het moment dat Abraham zegt, Lot, de keuze is aan jou. Daar zijn we bij vers 10. Lot keek goed om zich heen. En zag het vruchtbare gebied langs de rivier de Jordaan met overal genoeg water. Voordat de heren Sodom en Gomorra vernietigden, leek het gebied van Zoar aan, tot Zoar aan toe wel op het Hof van Eden of het land Egypte. En daarom koos Lot voor de Jordaanstreek in het oosten en trok er met zijn vee en zijn dienaren heen. Hij en Abraham gingen uit elkaar. Abraham bleef in Canaan en Lot vestigde zich in de steden van de Jordaanstreek in de buurt van de stad Sodom. Maar de inwoners van dit gebied waren erg slecht en zondigden tegen de Heere. Nadat Lot was vertrokken, zei de Heere tegen Abraham, kijk zo ver u kunt naar alle kanten, want al dit land zal ik u en uw nakomelingen geven. Ik zal u zoveel nakomelingen geven, dat ze net als het stof van de aarde niet kunnen worden geteld. Doorkruis dit land in alle richtingen, dan zult u zien wat ik u allemaal ga geven. Abraham sloeg zijn kamp op bij de eikenbossen van Mamre, in de buurt van Hebron en bouwde daar een altaar voor de Heere. Ik denk dat we allemaal ons wel eens de vraag stellen van hoe kan het dat ik in deze situatie beland ben? Waarom heb ik vrienden om me heen die meer energie van mij lijken te slurpen dan dat ze mij helpen in situaties? En misschien durf jij wel zo eerlijk te zijn, dat jij jezelf ziet als persoon, waarvan je weet, als iemand door een pittige tijd heen gaat, dan herinner ik die persoon altijd aan hoe pittig ik het wel niet heb. Het moeilijke aan vriendschappen is, je hebt een relatie waarin je elkaar eigenlijk moet helpen, maar eigenlijk ook altijd hulp nodig hebt. Maar soms moet je in een vriendschap meer geven dan dat je kan ontvangen en andersom. En als het een goede vriendschap is, dan kun je het daarover hebben. Maar soms dan zit je ook in situaties waarvan je denkt, waarom zit ik eigenlijk in zo'n vriendschap? Waarom zit ik eigenlijk in zo'n relatie? Waarom werk ik eigenlijk op deze plek, terwijl ik voel aan alles dat dit niet de plek is voor mij? Dat heeft allereerst te maken met de keuze waarom jij kiest voor die vrienden. Waarom jij kiest voor die omgeving. Waarom jij kiest voor die collega's. Soms kun je niet anders. Tegenwoordig mag je al blij zijn dat je überhaupt een baan hebt. Maar vaak zijn er ook zoveel situaties waarin je een keuze hebt. Maar dat je toch voor het verkeerde kiest. En Lot, die kiest het verkeerde. En dat heeft eigenlijk te maken, puur, punt 1, heeft dat te maken met dat hij zijn principes aan de kant zet voor egoïsme. Abraham had zich een groot gedeelte van zijn leven al om hem bekommerd. Hij had gezegd, ik neem je mee als mijn zoon. Ik zorg voor jou. Ik leer jou de dingen die je moet leren. Als je het moeilijk hebt, dan ben ik daar voor je. En het was ook nog eens in een cultuur waarin de vaderfiguur zo ontzettend belangrijk was. Dus wat Abraham hier deed, hij had zelf geen zoon, maar hij ontfermde zich als zoon om Lot. En hij gaf hem ook principes mee. En die cultuur had ook allerlei normen en waarden. En een van die waarden was dus dat je respect had voor de ouderen. Dat je luisterde naar het advies van ouderen. En wat Lot hier doet, is dat hij krijgt die vraag van Abraham. Wat kies jij? En er was eigenlijk een gebied wat niet zo heel erg chill was. En één gebied wat er bijna uitzag zoals Eden. Het Hof van Eden, zoals God de wereld ooit bedoeld had. Zo mooi zag het eruit. En iets in Lot had moeten zeggen, Abraham, jij moet dat mooie gebied kiezen, want jij hebt dat recht. Maar er staat heel duidelijk in de Bijbel, hij werd bijna een soort van overrompeld door de schoonheid. En hij dacht, oh, dat wil ik hebben, ik wil daar zijn. Ondanks dat hij wist dat de stad waar het aan grensde niet goed voor hem was. Ondanks dat hij wist, ik zet dan eigenlijk mijn normen en waarden, waarin ik Abraham zou moeten eren, mijn principes zet ik opzij voor mijn eigen egoïsme. En ik denk dat veel mensen van ons vriendschappen hebben, omdat ze ooit een keer zijn ontstaan vanuit een egoïstisch motief. Sommigen van ons hebben vrienden waarvan we weten, van ja, die hebben nou eenmaal gewoon elke pauze een zak snoep. En ik kan daarin meekomen. Sommigen van ons die zitten heel diep in de band met hun collega's. Omdat ze weten van ja, weet je, een van hun die gaat er nog eens een keer voor zorgen dat ik een promotie krijg. En eigenlijk heb je niks met hun, maar je gebruikt ze een soort van. Maar ergens diep in jou voel je ook dat het verstikkend werkt. Dat sommige vriendschappen die zijn giftig. Die slurpen meer uit je dan dat ze jou teruggeven. En dan heb je ook nog een groep mensen die er wat dieper in zitten. Dit gaat puur over vriendschappen die misschien gewoon niet zo goed voor jou zijn als vriend. Maar je hebt het verder nog best wel redelijk goed. Maar er zijn ook mensen die heel dicht, ondanks de normen en waarden die we hebben gekregen, misschien vanuit je opvoeding, misschien vanuit de kerk, misschien vanuit je eigen relatie met God, dat je weet, ik moet eigenlijk deze groep mensen die mij niet opbouwen, maar die mij afbreken. Ik moet eigenlijk deze situaties, deze plekken waar ik elk weekend naartoe ga, deze app waar ik elke keer op zit te kijken en op zit te swipen, waarvan ik weet, dit is eigenlijk niet goed voor mij. Het zuigt me leeg in plaats van dat het me iets geeft. En toch ga je elke keer die grens opzoeken. Er zijn ook mensen die zoeken de grens op. En dat deed Lot ook. Hij ziet iets moois, hij denkt dat wil ik. Ik wil dat gebied. Hij maakt de egoïstische keuze, ondanks dat hij weet dat hij anders had moeten kiezen, maar hij gaat daar naartoe. Maar er staat nog wel heel duidelijk in de Bijbel, in Sodom en Gomorra, of nee, Sodom, die stad, die was slecht, maar het was niet zijn gebied. Het grensde nog aan zijn gebied, maar hij woonde niet in Sodom. Maar hij maakt het zich wel heel moeilijk. Hij zoekt het wel op. En misschien denk je, wie ben jij om mij te veroordelen in dat soort keuzes? Ik heb zelf dat soort keuzes ook gemaakt. Bedien en ik hadden al verkering. En ik dacht op een gegeven moment, hè, we wilden ook gaan trouwen. En ik wilde gewoon, ik kreeg wel wat geld binnen. via bijbaantjes en zo, maar ik wilde ook heel veel overhouden. Dus ik dacht, ik ga in een kraakpand wonen. Ik kon via ergens hospiteren in een kraakpand en dan heb je gewoon geen kosten. Dus ik dacht, super chill. En ik kwam daar binnen en ik voelde al, dit moet je niet doen. Terwijl ik daar was, zag ik al dat mensen eigenlijk al laveloos waren op het moment dat ik daar aankwam. Nou, hoe laat was ik daar? 7:15. Ze hadden er een goed feestje van gemaakt, prima. Maar ik had zo'n gevoel, ja, volgens mij moet jij hier niet gaan wonen. En niet per se omdat ik die mensen afwijs of afkeur, maar ik ken mezelf. Ik ben nogal gevoelig voor dat soort dingen. Ik ben nogal iemand die heel makkelijk meegaat als iemand zegt, hey, we gaan dit doen. Dan zeg ik, nee, maar eigenlijk sta ik het al te doen. Zeg maar. Dus ik weet van, ik moet daar eigenlijk niet zijn. Ik moet mezelf niet plaatsen in zo'n omgeving. Maar tegelijkertijd is daar zo'n stemmetje die zegt van, ja, maar daar hou je wel heel veel geld over. En joh, als je hier woont, dan kun je heus af en toe wel een keertje drinken. En af en toe kun je wel een blootje doen. Dat is helemaal niet zo erg. Maar het gaat erom, hè, dat jij daar woont en dat dat niet in jou woont. Weet je wel, dat soort dingen, op die manier kon ik het helemaal recht praten. Hè, van, en God vraagt ook helemaal niet van me om helemaal uit de wereld te staan. Ik moet juist in die wereld. En toen hoorde ik dat stemmetje van die lieve zondagsschooljuf. Die zei van, hè, overal waar jij komt, daar mag jij een lichtje schijnen. Dus ik dacht, ja, zie je wel, dus ook hier in deze put van ellende, daar mag ik ook gewoon een lichtje schijnen. Maar ik zocht echt de grens op. Ik deed niet zo heel veel verkeerd. Ik was ook echt niet van plan om heel veel verkeerd te doen. Maar ik plaatste me om egoïstische redenen wel heel dicht bij een groep mensen waarvan ik eigenlijk al wist, dit maakt meer kapot dan dat je zou willen. En natuurlijk, vanuit gebrokenheid. Die mensen kenden Jezus niet en ze hebben op hun eigen manier echt hun best gedaan om een goede vriend van mij te zijn. Maar het was niet goed, want God was niet daar. En dan komen we eigenlijk bij het punt waar het escaleert. In hoofdstuk 14 lees je dat Abraham op een gegeven moment wordt opgehaald door een groep mensen die zegt, Sodom is in oorlog. En jouw neef Lot is in gevaar. En in mijn voorbereiding, echt waar, ik heb me kapot gezocht. Waar is dat moment tussen dat hij ging wonen aan de grens van Sodom en dat Abraham ineens wordt gewekt. Sodom staat op zijn kop en je neef zit er middenin. Hij woont daar. Hij is inmiddels inwoner van Sodom. En het wordt nergens omschreven wanneer die transitie is plaatsgevonden. En ik heb me erin verdiept en ik kon het niet vinden en ik heb ervoor gebeden. En op een gegeven moment was het alsof God zei, weet je nog het moment dat jij wakker werd in dat kraakpand? Ik woonde er al misschien 2 maanden. En ik werd wakker en ik had ineens het idee, hoe kan het dat ik zo diep hierin zit? Hoe kan het dat ik niet meer aan die grens leef, maar ergens, zonder dat ik het weet, oprecht, ik ben er helemaal in afgegleden, zonder dat ik het door had. Elke avond te ver gaan in keuzes. Erover liegen, bedriegen, gebruiken. Hoe kan het dat ik zo diep ben gekomen? Hoe kan het dat ik zo ver ben afgegleden? Waarom woon ik nu ineens in Sodom? Terwijl ik van plan was een lichtje te schijnen aan die grens van Sodom. En ik denk dat voor heel veel mensen hier is dit misschien juist wel de boodschap. Je weet niet meer hoe je daar terecht bent gekomen, maar je wordt nu soms 's ochtends wakker met het idee, shit, hoe ben ik hier terecht gekomen? Hoe kan het dat ik hier nu ben? En als mensen de vraag naar stellen, dan weet je misschien echt niet meer hoe het zover heeft kunnen komen, maar het feit is dat je daar bent. En het feit dat je daar bent, betekent niet dat het afgelopen is. Want uiteindelijk komt Abraham eraan en die redt zijn neef. En ik geloof ook dat ieder van ons, of je nou in de eerste fase zit, dat je je vrienden uitzoekt puur op eigen gewin. Of dat je in de tweede fase zit, dat je vrienden hebt uitgekozen, waarvan je eigenlijk weet, dan moet ik niet uitkiezen, want ik zit nu op een grensgeval. Of je zit in de derde fase, dat je denkt, ik zit zo diep in de zonde. Ik heb alleen nog maar mensen om me heen die me er dieper in schoppen. Ik kom hier zelf niet meer uit. Dan heb je Jezus nodig om jou daaruit te trekken. En dan heb je niet alleen Jezus nodig, dan heb je Jezus nodig die je daaruit redt en in een plek plaatst met mensen die wel om je geven en die jou wel willen dienen en willen supporten en voor je gaan bidden. En Jezus is degene die dat kan doen. Jezus heeft ook een moment gehad dat hij bij zijn vader stond in de hemel, over de aarde keek. En dat hij wist, als ik nu mens word, dan zoek ik de grens op. Als ik nu 100% mens word, mijn heerlijkheid afleg, dan speel ik met iets wat zo gevaarlijk is. En Jezus heeft die keuze ook gemaakt. Maar Jezus is ook de enige geweest die in staat was om heilig en puur door al die fases heen te gaan. En Jezus die heeft zelf ervoor gekozen om die grens over te gaan. Niet door zelf te zondigen, maar door te zeggen, ik neem het leed wat hoort bij de zonde. Het leed wat hoort bij grensoverschrijdend gedrag. De pijn die daarbij hoort, het verdriet dat daarbij hoort, dat neem ik op mij. Hij wist de prijs die daarbij hoorde. En Jezus koos ervoor om over die grens te gaan. Zich in te laten met mensen waar hij zich niet mee moest inlaten. En omdat Jezus die keuze heeft gemaakt, zelfs zo ver dat Jezus op een gegeven moment wist, de volgende stap is zelfs mijn dood. Hij wist zelfs dat als hij het graf in zou stappen, dat hij menselijk gezien niet meer terugkom. Zo diep is Jezus gegaan. Dus als jij denkt, maar God begrijpt mij niet, Jezus begrijpt mij niet, ik zit zo ver in die Sodom, ik zit zo ver in die zonde, ik zit zo ver in een netwerk van mensen wat mij kapot maakt, ik kan daar niet meer uit. Besef dan dat Jezus weet hoe het is om in die plek te zijn. Jezus weet hoe het is om in de plek te zijn waar geen leven meer is, waar het dood is. Maar besef ook dat Jezus de enige is, de Zoon van God, die na een strijd van 3 dagen weer uit dat graf kon lopen. Die het overwonnen heeft. En als hij dat kon doen voor jou, dan kan hij dat nog steeds. Amen. Ik wil vragen of het worshipteam naar voren wil komen. Ga ik afronden. Abraham heeft uiteindelijk gewoon het plekje wat hem toegewezen werd, wat overbleef, geaccepteerd. En wat je ziet, Abraham heeft dus niet zelf gekozen, maar heeft God, die pikt dat op. En die ziet aan Abraham van, joh, weet je, jij bent gewoon nederig geweest. Je hebt gewacht. En God doet hem een belofte. Dit is misschien niet de mooiste plek, maar dit is wel dé plek waarop ik jou ga zegenen. En misschien word jij wel geplaatst in een groep vrienden waarvan je denkt, ja, maar die zijn helemaal niet Instagram waardig. En het leven wat ik heb is helemaal niet zo super vet als dat ik had gehoopt. Maar God maakt er niet uit hoe jouw leven er op Instagram uitziet. Hij vindt het belangrijk dat jij mensen om je heen krijgt die je kan vertrouwen. Die van je houden. Onvoorwaardelijk. En ik geloof dat als dat mensen zijn die ook in Jezus Christus geloven, dan kun je niks anders dan onvoorwaardelijk mensen lief hebben. Omdat onze vriend Jezus onvoorwaardelijk mensen lief had. En ik wil je uitdagen, dat als, misschien ben je hier voor het eerst, herken je jezelf in die mensen die op een verkeerde plek zitten, met verkeerde mensen om zich heen. Je bent hier van harte welkom en wij willen als mensen om jou heen gaan staan. Wij willen je nieuwe netwerk zijn. Dat betekent niet per se dat je die andere mensen nooit meer mag zien. Abraham die trok zich helemaal niet helemaal van Lot af. Hij was er op het moment dat het nodig was, toen sprong die echt wel in. Maar hij bleef in vertrouwen van God. God is degene die voor me zorgt. En hij werd dus in die plaats, kreeg hij vrienden. Andere stammen met wie hij verbonden sloot. En toen hij Lot moest redden, toen had hij gewoon aanspraak op een paar vrienden. Die zeiden, joh, ik ken die hele Lot niet, maar we gaan met je mee, man. Als dit jouw strijd is, dan strijden we met je mee. Wij geven onze vriendschap aan jou. Wij gaan met jou mee in elke strijd. En zulke mensen heb je nodig. Je hebt mensen nodig die met jou bidden. Die voor je strijden, die voor je pleiten. Dat als het slecht met je gaat, dat je ze kan bellen. En dat ze niet zeggen, joh, weet je, met mij gaat het twee keer zo slecht. Nee, die gewoon luisteren. En ik wil een oproep doen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik ook een oproep doen om voor het eerst misschien wel je hart aan Jezus te geven. Ik wil jullie vragen om je ogen te sluiten, je hoofden te buigen. En dit is iets tussen jou en God. Het kan zijn, het gaat over vriendschap. Het gaat over mensen, een netwerk om je heen zien te krijgen die van je houdt. Maar tegelijkertijd gaat het ook om een plek in jezelf, wat gereserveerd moet zijn voor je allerbeste vriend. En misschien heb je die plek nog niet gereserveerd voor God. Als je geraakt bent, als je denkt, ja, ik zit inderdaad in een positie, in een situatie waar ik niet zelf uitkom. En die woorden die je sprak over Jezus Christus, die kracht heeft om dat om te draaien. Als je daarin wil geloven, dan wil ik je vragen om gewoon je hand op te steken. Dan ga ik voor je bidden. Als jij denkt, ik wil voor het eerst in mijn leven mijn hart aan Jezus geven. Ik denk dat ik dat nodig heb. Ik snap er totaal nog niks van. Maar ergens voel ik dat dit de keuze is die ik moet maken. Als dat zo is, dan wil ik je vragen om gewoon je hand op te steken. Heel kort. Er is niemand die het ziet. Het is tussen jou en God. Ik zie op dit moment geen handen. Dat is ook helemaal niet erg. Als niemand die keuze hoeft te maken, dan vind ik het fijn. Mocht je het toch te spannend vinden, er is straks een moment ook om voor je te laten bidden alsnog. Maar dan wil ik de rest van jullie uitdagen om goed naar jezelf te kijken van wat zijn de relaties in mijn leven. Speel ik met vuur? Leef ik op de grens? Zit ik in een omgeving waar ik eigenlijk niet me mee zou moeten inlaten? Dan is er straks ruimte om voor je te laten bidden. En ik wil je ook uitdagen dat als jij misschien het gevoel hebt dat jij degene bent die soms 's ochtends wakker wordt met het idee, hoe ben ik hier in vredesnaam beland? Ik wist dat ik aan de grens ging wonen, maar ik was nooit van plan om er zo diep in te raken. En nu zit je daar en je neemt het jezelf kwalijk. Je bent boos. Op jezelf. Maar God wil er aankomen. Hij heeft zijn zoon Jezus gestuurd, juist voor mensen in jouw situatie, om je daaruit te trekken. Als jij uit die situatie getrokken wil worden, als je uit het Sodom getrokken wil worden, dan wil ik je uitdagen om straks tijdens de zangdienst ook gewoon naar de zijkant te gaan. En voor je te laten bidden. Ik wil afsluiten met gebed. Trouwe God en Vader, u kent ons en u doorziet ons. Heer, en u weet waarom wij soms ervoor kiezen om vriendschappen aan te gaan. Of relaties aan te gaan. Of situaties aan te gaan waarvan we eigenlijk weten, dit is niet goed. Dit lijkt op het eerste oog wel goed, maar het is niet van u. Heer, u weet waarom we dat doen. U bent ook op de proef gesteld door Satan toen u hier op aarde rondliep. Heer, maar u kon de weerstand tegen bieden en wij soms zo vaak niet, Heer. En ik bid u, wilt u ons daarin gaan helpen? Wilt u allereerst onze beste vriend zijn? Heer, maar ik bid u ook, Heer, wilt u ons in situaties plaatsen waarin wij nieuwe vrienden hebben die voor ons strijden, die voor ons bidden, die op hun blote knieën gaan op momenten dat wij het niet kunnen, die ons onvoorwaardelijk lief hebben, die ook met ons bevriend zijn als ons zakje met snoep leeg is. Heer, de vrienden die niks van ons verlangen. En Heer, wilt u ons ook vormen tot mensen die ook niet per se iets verlangen in een relatie, maar gewoon willen geven met u als voorbeeld, omdat u een God bent die geeft. Heer, ik bid u dat wij relaties mogen aangaan waarin we de ander belangrijker achten dan onszelf. Heer, en als wij dat als gemeente mogen doen, Heer, dan gaan we zo ontzettend groeien. Dan gaan mensen ervaren dat hier zoveel liefde heerst. Dat mensen niet bezig zijn met snoepjes ontvangen in de pauze, maar dat mensen alleen maar bezig zijn met geven van snoepjes. Heer, het is misschien zo'n kinderachtig voorbeeld, maar die pijn die we als kind hebben gevoeld als we werden afgewezen, Heer, soms dan zijn we daar nog zo bang voor. Heer, en dat leggen we in uw handen op dit moment. Heer, zegen onze relatie, zegen onze vriendschappen. Laat ons strijden voor elkaar. Laat onze eenheid zijn. Laat ons ook pijn met elkaar delen. En laten we elkaar niet veroordelen omdat sommigen van ons af en toe terug verhuizen naar Sodom. Maar help ons om voor ze te strijden en ze weer eruit te halen in tijden van oorlog. Heer, wees koning over onze relaties. Dat is wat we u vragen. En help een ieder die voor zich gaat laten bidden. Heer, dat ze echt mogen beseffen, ik hoef niet op die plek te zijn, ook al weet ik niet hoe ik er terecht kom. God haalt me eruit. In Jezus' naam. Amen.